Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag, precies 30 jaar geleden, vond een van de grootste rockconcerten ooit plaats in Moskou. En 3 maanden later viel de Sovjet-Unie uiteen. Dat rockmuziek en democratische verandering in Rusland met elkaar samenhangen, is een populaire theorie. Rusland-correspondent Eva Kukier onderzoekt die theorie en ging terug naar de plek waar het concert in 1991 plaatsvond.
Een paar weken geleden reed ik in een bommeltreintje dwars door Moskou. En naast mij op het bankje zat mijn collega en goede vriend Andrei Baradulin. André die werkt als freelance fotograaf voor NRC en samen zijn we dan natuurlijk veel op pad. Hij is 36 jaar oud en geboren en getogen in de Moskouse wijk Tushino. Dat ligt in het noorden van Moskou.
Kanaal имени Москвы.
Toen wij hier reden in dat treintje was het ontzettend rustig. Maar precies 30 jaar geleden kwamen hier honderdduizenden en volgens sommigen wel 1,5 miljoen jongeren uit de hele Sovjet-Unie naartoe getrokken. Ze zetten hun tentjes op, ze hingen op straat rond in de portieken en zetten de boel helemaal op stelten. En ook André, de fotograaf, die was daarbij. Hij was toen 6 jaar oud en hij was daar samen met zijn vader en met zijn oudere broer. Als een van die honderdduizenden bezoekers die op een septemberdag naar Tushino waren gekomen voor wat eigenlijk een historisch evenement is geworden.
Ja, dat klinkt gigantisch, zoveel mensen bij elkaar. Wat was dit voor een concert?
Het Amerikaanse muziekbedrijf Time Warner. Dat was de organisator van dat festival. En dat heeft een documentaire gemaakt over dat concert. En dat is getiteld For Those About to Rock, Monsters in Moscow. En in die film zie je hoe wereldberoemde westerse rockbands echt voor een uitzinnige menigte staan te spelen.
AC/DC, Metallica, Pantera en Black Crowes.
Dit waren honderdduizenden Sovjet-Russen en mensen uit andere Sovjet-republieken die voor het eerst in hun leven een live concert bijwoonden van hun idolen die voordien altijd verboden waren geweest.
It's officially forbidden for many years. And the fact that we've got this music festival now, I guess, is very important.
Well, I think music is one of the means that can really make people feel closer to each other and make people feel friends.
En 3 maanden later viel de Sovjet-Unie uiteen.
Zoals je dat nu vertelt, suggereer je eigenlijk dat er een verband is tussen die twee. Tussen dit concert, dit enorme grote rockconcert en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Wat hebben die twee dan met elkaar te maken?
Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Het is in Rusland, zeker nu in deze tijd, best wel populaire theorie dat muziek en vooral rockmuziek een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de val van de Sovjet-Unie. En dat is een theorie die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Want cultuur, poëzie, literatuur, muziek, maatschappijkritiek, die zijn in tijden van onderdrukking en van vrijheidsstrijd en revolutie natuurlijk altijd heel nauw met elkaar verbonden. En als het gaat over de val van de Sovjet-Unie, dan hebben we het natuurlijk meestal over politiek. En dat is natuurlijk heel terecht, maar ja, ik vond het zelf juist heel leuk om ook eens een heel ander onderwerp erbij te pakken en in de moderne muziekgeschiedenis te duiken. En om die theorie te onderzoeken dat dus muziek, rockmuziek, zoveel betekend heeft en bijgedragen heeft aan die, ja, die grote politieke gebeurtenissen van die tijd.
We hebben het nu over 30 jaar geleden, toen de Sovjet-Unie ook nog bestond. Hoe zag de samenleving er daar toen uit? Wat was dat voor een tijd?
Ja, ik denk dat we dan al bijna 10 jaar eerder moeten zijn bij het begin van de jaren 80. Een heel korte politieke schets is dat het Sovjetblok, de Sovjet-Unie, dat je rammelde begin jaren 80 echt van alle kanten. En in die periode kwam 1 hele jonge hervormingsgezinde politicus op. Dat was Mikhail Gorbachev. Die besloot een politiek van openheid te gaan beginnen. Glasnost en perestroika. Openheid en hervormingen. Om de Sovjet-Unie te moderniseren. En op die manier dat land toch een beetje op de rails te houden. En ook in de rest van de wereld was natuurlijk heel veel gebeurd. De muur was gevallen. Er waren allerlei staten die zich al probeerden los te maken van de Sovjet-Unie. En het was dus een tijd vol van verandering, van hoop, politieke chaos. En echt niemand wist waar het heen zou gaan.
Dit is de politieke kant die je schetst, waarover heel veel is geschreven natuurlijk. Maar wat was dan de rol van muziek in die chaotische periode van eind jaren 80, begin jaren 90?
Ja, in de jaren daarvoor was vanuit het Westen natuurlijk wel allerlei revolutionaire nieuwe muzieksoorten. Van rock and roll en later de rockmuziek. Een beetje doorgecijpeld, ook al waren de grenzen gesloten. Er kwam natuurlijk wel wat naar binnen. Maar westerse uitzingen zoals dit soort muziek, gitaren, spijkerbroeken, kritische literatuur. Dat was allemaal hartstikke verboden. Dus daar kreeg je straf voor. En daar werd je vervolgd door de KGB. En ondanks dat waren er natuurlijk heel veel moedige schrijvers en kunstenaars en muzikanten. Een soort van geëngageerde voorhoede die in het geheim hun muziek en hun kunst maakten. En dat dan stiekem verspreidden ondergronds.
Er was dus heel veel censuur in die tijd, politiek, cultureel. En toch ontstond daar langzamerhand een rockscene.
Ja, dat wilde ik natuurlijk ook heel graag horen van mensen die in die tijd, die dat zelf hebben meegemaakt en die onderdeel waren van dat proces. En zo kwam ik terecht bij Eduard Ratnikov, Ed voor vrienden, die een van de organisators was van het grote Monsters of Rock Festival in september 91. En Ratnikov is vandaag een van de grootste muziekpromoters in Rusland.
Even TCI, company, is one of the most established, oldest Russian international promoter company. We started with rock acts, dinosaur acts like Scorpions, Deep Purple. And when we started bringing bigger acts like Korn, Limp Bizkit, I can't even remember.
Maar begin jaren 80 was Ed Ratnikov maar ook gewoon een kleine jongen. Hij werkte als DJ in ondergrondse geheime clubs.
In 1982, I was 17. I was working as a DJ in a discotheque and it was one of the best years in my life.
En Eduard die vertelde mij hoe er, ondanks de repressie uit die tijd, toch een hele subcultuur ontstond in Rusland van hippies en punkers en rockers die allemaal wilden ontsnappen aan die verstikkende Sovjet-realiteit.
And it was not legal, of course, because we had questions from cops, from militia. We had questions from undercover young communist KGB who was searching for different thinking thinkers who looked different, who were thinking different. It was brotherhood, sisterhood. Even in asphalt, you see some leaves growing, You cannot stop life.
Dus in die sfeer van een soort voorzichtige opening organiseerde Ratnikov dit legendarisch geworden concert.
Ja, dat klopt. Op 19 augustus 91 hadden de hardliners, de tegenstanders van Gorbachev, een coup gepleegd. Ze wilden de macht terug. Maar ze hadden niet zo goed gerekend met alle medestanders van Gorbachev, die wel die democratische omwenteling wilden. En allemaal de straat op gingen. En ja, terwijl tanks door de straten reden, trokken duizenden Russen naar het Witte Huis hier in Moskou om ja, de democratie, zeg maar, die fragiele, net ontstaande democratie, te redden van de hardline communisten. En op dat moment kwam Ratnikov terug uit de VS, waar hij een bezoek had gebracht aan een muziekbeurs. En toen hij terugkwam in Moskou, ja, zag hij totale chaos. En hij zag mensen op straat en hij zag tanks en het leger. En uiteindelijk is die coup mislukt. Maar wat hij bedacht met de mensen die hij, met wie hij toen werkte, is: we moeten die democratie een duwtje in de rug geven.
We don't know what to expect, but obviously new democracy forces in danger. We realized that we should start to do a show. To attract people, to make them united, to make them feel better united and stand together against all of this old communist shit.
Zo kwam er een idee om ja, een gratis rockfestival te organiseren met Russische rockbands. Voor nou ja, in die chaos daar in Moskou van die maand augustus in 1991.
It was not idea to bring AC/DC Metallica. It was idea to bring our top local acts.
Maar toen gebeurde er eigenlijk iets heel geks, iets heel bijzonders. Het Amerikaanse bedrijf Time Warner, dus het grote muziekbedrijf, die had net hetzelfde soort idee gehad.
Wow, we had a request from Time Warner from a top level that we're looking for a promoter to help them to set up a celebration, a big charity show, Monsters of Rock in Moscow. To celebrate the victory of democracy forces. Man, we should put ourselves together and make best we can do.
Er was een kleine opening in die maatschappij, ook onder Gorbachev en zo na die coup. Maar juist een Amerikaanse organisatie, de ja, voormalige of in die tijd nog vijand erbij te halen, was dat niet ook onnodig de aandacht naar ze toe te trekken? Want het was toch ook illegaal in die tijd?
Ja, dat zou je denken, maar je ziet daar ook aan hoeveel tegelijkertijd aan het veranderen was en hoe die opening van het land eigenlijk niet tegen te houden was. Ze kregen zelfs carte blanche van de nieuwe democratische regering die de coup had gewonnen om dit festival te organiseren.
I receive a carte blanche letter from Silaev, from Prime Minister of Russia. This letter was simple. Give all support and possible help to organizer of this festival in the Music International Festival.
Dus de overheid die steunde dit project aan alle kanten. En dat was natuurlijk ook een gigantische onderneming. Want dat concert dat is uiteindelijk in 3 weken uit de grond gestampt. En in Sovjet-Rusland had niemand daar ervaring mee. Dus ze hadden ook echt alle hulp nodig van buitenaf.
It's hard to explain how it was at the time. How to bring it. We was not prepared. It was problem came out of the blue. Yes, it was actually Time Warner's who invested all their money, who put their best specialists in this crew. We was helping.
En waarom deed Warner dit?
Nou ja, aan de ene kant denk ik dat het wel degelijk, hè, oprecht soort van enthousiasme was, gedreven door de politieke gebeurtenissen. Het was natuurlijk, het had ontzettend veel resonans, die omwenteling die daar plaatsvond. En dat klonk in de hele wereld door. Dus er was zeker wel gewoon ja, een soort altruïsme misschien. Maar aan de andere kant, hè, Warner was natuurlijk een groot commercieel bedrijf. En die zagen ook wel de enorme muziekmarkt die hier ineens zich opende. Die hele Sovjet-Unie die altijd achter dat ijzeren gordijn verstopt was. En nu ineens nou ja, enorme markt natuurlijk waar ze graag in wilden springen. Het is ongelooflijk, maar na 3 weken hadden ze dus voor elkaar. Ze hebben daar een podium neergezet en toen was het opeens zover.
En jij vertelde dat je met André in een trein zat, die daar ook is geweest. Hoe heeft hij dat ervaren?
Ja, André heeft me daar veel over verteld. Ook al was hij toen nog best wel klein. Maar dat concert heeft ook, die dag heeft ook op hem echt ontzettend veel indruk gemaakt. Hij was daar aan de hand van zijn vader. En zijn vader was ook een hele grote muziekliefhebber.
Het concert was потому что.
Ja, en zelfs op, ja, hoe klein hij ook was, ook hij besefte dat hij toch op een soort, ja, soort breekpunt in de geschiedenis stond. Dus hij vertelde dat het voelde alsof hij in een soort van oceaan van verandering stond. En dat concert was ook heel bijzonder natuurlijk, omdat het gratis was, omdat het zo groot was. En ja, dat was ook nog in zijn eigen woonwijk. Dat vol stond met tentjes van gare rockers en allerlei langharig tuig die uit de hele Sovjet-Unie waren gekomen.
Moldova.
En die oceaan van verandering. Als je kijkt naar de registraties die er toen van zijn gemaakt, was dat het ook? Hoe zag dat eruit? Wat voor sfeer heerste daar?
Ja, er zijn veel beelden van dat park, zeg maar, of die grote vlakte. Dat stond helemaal vol met mensen, verzameld rond één heel groot podium. En je ziet op de concertregistratie Sovjet-soldaten, die moesten orde zien te houden. Nou, dat waren natuurlijk onervaren jonge mensen die ook totaal niet voorbereid waren op een massa rockers.
Right, and when kids start throwing bottles to police in as a reaction on this treatment, and the police start to get crazy about it, start to beat them up even harder. And that's how this mess started. Right, well, like in 15 minutes, it was entire field of battlefield, because it was big fight between police and kids.
And ja, je moet je ook voorstellen, al die jongeren die stonden daar helemaal uit hun dak te gaan. Er was ook heel veel drank. Dus ja, die moesten ook al hun enthousiasme, maar ook hun agressie natuurlijk kwijt. En ja, die gingen op de vuist met de politie.
We didn't have all of this knowledge how to fulfill and create public safety, how to regulate all of this. It was spontaneous.
En André die vertelde dat ook, hè, hoe die ongehoorzaamheid, hoe bijzonder dat eigenlijk was.
Это все привело к тому, что там вообще такая эмоция. Конечно, тогда маленькие.
En dat was ook uniek voor die tijd, want rellen dat kennen wij natuurlijk allemaal wel in het Westen, in de VS, in Europa, maar ja, in de Sovjet-Unie werd niet gereld. En uiteindelijk werden die rellen zo heftig dat ze het concert moesten stilleggen. En toen werden die jongeren vanaf het podium heel streng toegesproken. En er werd gezegd van jongens, wat willen jullie nou? Hè? Willen jullie een feestje? Willen jullie vrijheid? Of willen jullie elkaar in elkaar timmeren? En dat heeft Ratnikov mij verteld.
Kids, Russian people, we make this celebration to make you happy. Why are you so unhappy? Why are you beating each other up? Please, look after each other. Help each other. Don't behave like idiots. Let's have a good time. And all fire just gone down immediately, in minutes. And you see no aggressions on the people's face. Everything finished so nice.
Dus je kunt zeggen dat dit echt een groot succes was?
Ja, absoluut. Dit festival heeft echt heel veel betekend voor de bezoekers van toen. Die herinneren zich dat nog steeds, nu 30 jaar later. En het past ook helemaal in het plaatje van die tijd. Dat zoveel omwentelingen, zo snel en zo chaotisch. En niemand wist waar die aan toe was. En niemand wist waar het heen zou gaan ook. Want de Sovjet-Unie bestond nog steeds. Maar 3 maanden later werd het eind getekend van de Sovjet-Unie door Gorbachev en de leiders van Wit-Rusland en Oekraïne.
En Ratnikov?
En Ratnikov die heeft een medaille gekregen van Boris Yeltsin, de nieuwe president van Rusland. En daar is hij ontzettend trots op.
And it worked well. Boris Yeltsin gave me a medal. Defender of Liberated Russia. It's one of the first medal in new country. I still have it. I still keep it somewhere.
Hey en Eva, we zijn nu 30 jaar later. Er is altijd een verband gezien, vertelde jij, tussen rockmuziek en de democratisering die op dat moment eigenlijk gaande was en daarin uitmondde dat ook de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Maar hoe is het nu? Want Rusland is niet een land dat we nu kennen met een vrije samenleving waarin iedereen maar kan doen en laten wat hij wil.
Nee, dat klopt. Kijk, muziek, rockmuziek is natuurlijk al lang niet meer illegaal. Alles is toegestaan, alles is vrij verkrijgbaar. De winkels op het internet kun je alles kopen wat je wilt horen. Moskou is een populaire festivallocatie geworden. Ratnikov is een beroemde promotor geworden. Maar toch, ja, wat je zegt, in het huidige Rusland is het steeds minder mogelijk eigenlijk om je als geëngageerde kunstenaar of muzikant te uiten met kritiek op de maatschappij. En nu nog steeds staan veel oude rockers uit de tijd van de hel, waar we het net over hadden, de jaren 80 en de 90. Die staan nog steeds op de barricades, maar nu niet tegen het Sovjetbewind of zo, maar tegen eigenlijk ja, de opkomende dictatuur onder Poetin.
En is er dan ook nog iets overgebleven van de onderliggende krachten die dat festival in die tijd teweegbrachten? De democratische waarden die het graag wilde uitstralen?
We hadden anderhalve week geleden natuurlijk verkiezingen in Rusland. En ja, daarin zie je ook heel veel kritische kandidaten, oppositiekandidaten zijn opgepakt, gevlucht het afgelopen jaar. Er zijn heel veel mensen vervolgd die hun mening gaven op Twitter, social media. En toch, je ziet daar ook, hè, enerzijds natuurlijk heel triest, omdat je ziet dat er ja, zoveel repressie weer is en dat er zo weinig ruimte is voor vrije geluiden. Tegelijkertijd zijn er dus heel veel vrije geluiden en heel veel mensen die op een andere manier toch weer zoeken naar ja, openheid en vrijheid. En zo zie je dat 30 jaar na de val van de Sovjet-Unie die twee groepen toch weer een beetje tegenover elkaar zijn komen te staan.
Dankjewel, Eva.
Dankjewel, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven en Bas van Win. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.